Zo, goedenavond allemaal. Fijn dat jullie er zijn om met elkaar deze avond te beleven. Goede vrijdag 2023. Fijn dat we weer gewoon bij elkaar kunnen komen. Het avondmaal kunnen vieren, kunnen zingen en kunnen luisteren. En het belangrijkste is, de Heer is hier. John, zou jij de kaars willen aansteken? Dat is onze paaskaars, licht van Christus. Hij is in ons midden en hij is met ons tot het einde van de tijd. En ik ga u voor in gebed. We danken u, Heer, dat we te midden van alle drukte in ons eigen leven en in de maatschappij om ons heen, dat we een moment stil mogen zijn en aan u mogen denken, aan wat u deed voor ons. Dank u wel. Zegen ons in dit samen zijn, opdat opnieuw de betekenis van uw dood en lijden tot ons door mag dringen. Dank u wel. Amen.
Deze Paas, Goede Vrijdag, wil ik blijven zoveel mogelijk in het evangelie van Lucas. En dan wil ik stilstaan bij drie uitspraken van Jezus. En die zullen we vinden in de schriftlezing en ook genummerd. Drie uitspraken. Maar deze drie uitspraken laten zien hoe Jezus is. En vooral ook hoe Lucas hem wil benadrukken. We hebben vier evangeliën en elk evangelie heeft zijn eigen nadruk, waarbij sommige dingen niet gezegd worden omdat iedereen dat weet of kan weten. Maar goed, dan blijven we nu bij Lucas. Het was een gevecht om het tot een korte boodschap te maken. Aanvankelijk had ik heel veel schriftlezing. Wat dat betreft, die kerken die twee diensten op donderdag hebben en dan twee diensten op vrijdag, ja, dan kun je tenminste door het verhaal heen gaan. Dus ik roep jullie op en wek jullie op om morgen, vanavond mag ook, gewoon rustig de hoofdstukken in Lucas achter elkaar te lezen. Dan niet andere evangeliën, dit van Lucas is het evangelie voor nu, en te kijken wat en hoe hij de dingen zegt. De routekaart. Aanvankelijk had ik ook een terugblik, maar ja, dat is dan ook een half uur, dus dat moeten we niet doen. Dus dat heb ik er weggelaten. Immers op Palmzondag, afgelopen zondag, hebben we met een kaart stap voor stap de week doorgelopen. En nu zullen we beginnen als Jezus weggeleid wordt. We staan wel even kort stil bij de beschuldigingen en het feit dat Jezus toch ter dood veroordeeld is. De schriftlezing is Lucas 23, de versen 26 tot 43. En dan de drie uitspraken van Jezus. De eerste uitspraak is Jezus' aanzegging dat de inwoners van Jeruzalem zwaar zullen lijden. En dan zegt hij tegen de dochters van Jeruzalem, de vrouwen, als dit al het groene woud wordt aangedaan, hoezeer dan het dorre? Als hij een onschuldige zo lijdt, wat zal er dan gebeuren met, ja, met schuldigen? Ja. Dan Jezus vergeeft zijn beulen. En dan Jezus aan het kruis belooft de gelovige misdadiger toegang met hem tot het paradijs. En daarbij sta ik kort nog stil bij paradijs. Want en dan hebben we nog een conclusie. Die heb ik niet helemaal uitgesponnen. Want, zegt Connie, je moet ook een beetje verrassing hebben. Dat heb ik ook wel. Het komt wel allemaal dan weer samen. Maar eerst de beschuldigingen en de uitkomst. Jezus zou de Messias zijn en dus de koning van Israël en dus politieke macht nastreven en dus zou Pilatus hem op die gronden moeten veroordelen. Maar voor de Joodse leiders was hij ook de zoon van God. Ja, dat is godslastering. En als dat het geval is, dan moet je ook dood, maar dat konden zij zelf niet doen. Dus ja, dan moet het toch maar via Pilatus. En hij heeft ook de tempel gereinigd. Ja, dat was ook niet al te best. Wel, Pilatus weet dat de titel koning ook gebruikt wordt voor filosofen En dan heeft het geen politieke betekenis. En heeft Pilatus zal zijn eigen inlichtingendienst hebben, zodat hij voldoende weet dat Jezus niet oproept tot gewapend verzet. Maar ja, hij moet toch ook wel, ik wil niet zeggen de BBB, maar toch wel de hoge priesters te vriend houden. En het is denkbaar dat zijn ondersteunde in Rome, Sejanus, is net gevallen. Dus er zijn genoeg Romeinen die zijn plaats wel willen innemen. Dus hij wil nog steeds een vriend van de keizer zijn. En als dat kost een enkel plaatselijk persoon, nou ja, dan moet dat maar. Jezus veroordeelt Pilatus tot de kruisdood. Opvallend is dat in de evangeliën vinden we dat nergens letterlijk. In Matthäus was hij zijn handen. Maar iedereen die de evangeliën zouden horen, zou weten dat Jezus alleen ter dood veroordeeld kan worden als Pilatus ermee instemt. Want Pilatus is het hoogste gerechtelijk gezag. Dus je kunt niet zeggen dat de Joden hebben hem vermoord. Nee, Pilatus draagt de juridische verantwoording en zelfs de politieke verantwoording. Maar dat hoeft niet benadrukt te worden, want er was wel veel druk op hem. En toen de evangeliën gelezen werden, was de Joodse opstand een feit. En zagen veel Romeinen de Joden toch wel lastige luidjes anyway. We komen tot de schriftlezing. Toen Jezus werd weggeleid, hielden de soldaten een zekere Simon van Cyrene aan, die net de stad binnenkwam. Zij legden het kruis op zijn rug, lieten hem het achter Jezus aandragen. Lucas vermeldt de geesteling niet, maar ten gevolge van de geesteling is Jezus niet bij machten om de kruisbalk, want dat was het waarschijnlijk, te dragen. En er was Simon van Cyrene daartoe geperst. Een grote volksmenigte volgde Jezus, waaronder veel vrouwen die over hem weeklaagden en zich op de borst sloegen. Jezus keerde zich echter naar hen om en zei: dochters van Jeruzalem, huil niet om mij, huil liever om jezelf en je kinderen. Want weet, de tijd zal aanbreken dat men zal zeggen: gelukkig wie onvruchtbaar is, gelukkig de moederschoot die niet gebaard heeft en de borst die geen kind heeft gezoogd. Dan zullen de mensen tegen de bergen zeggen: val op ons neer en tegen de heuvels bedek ons. Want als dit gebeurt met het jonge hout, wat zal het verdorde hout dan niet te wachten staan? Samen met Jezus werden nog twee anderen, beiden misdadigers, weggeleid om terechtgesteld te worden. Aangekomen bij de plek die de schedelplaats heet, Golgotha dus, Golgotha schedelplaats, en in het Latijns het Calvary, maar dat heeft men meer in het Engels, kruisigden ze hem samen met de twee misdadigers, de een rechts van hem, de ander links. En Jezus zei: Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen. De soldaten verdeelden zijn kleren onder elkaar door erom te dobbelen. Het volk stond toe te kijken. De leiders hoonden hem en zeiden: anderen heeft hij gered. Laat hij nu zichzelf redden, als hij de Messias van God is, zijn uitverkorene. Ook de soldaten dreven met de spot met hem. Ze gingen voor hem staan en boden hem water met azijn aan, terwijl ze zeiden: als je de koning van de Joden bent, red jezelf dan. En boven hem was een opschrift aangebracht: dit is de koning van de Joden. Op heel veel schilderijen zie je dan Inri. De I staat voor de J. Jezus van Nazareth, Rex, koning van de Joden, Inri. Een van de gekruisigde misdadigers zei spottend tegen hem: je bent toch de Messias? Red jezelf dan en ons erbij. Maar de ander wees hem terecht met de woorden: heb je dan zelfs geen ontzag voor God, nu je dezelfde straf ondergaat? Wij worden terecht gestraft. Het is ons verdiende loon. Maar die man heeft niets verkeerds gedaan. En hij zei: Jezus, denk aan mij wanneer u in uw koninkrijk komt. En Jezus antwoordde: ik verzeker je, nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn. Op weg naar het kruis weeklagen vrouwen over hem, want een man met een kruis is zo goed als een dode. Maar dan zegt Jezus: nee, je moet niet weeklagen om mij, maar om jezelf en je kinderen. Want er komen zware tijden. Jezus had al geweend over Jeruzalem, omdat hij wist, als ik afgewezen word door de leiders, dan zal dit uitlopen op een opstand. Die opstand zal uitlopen op de ondergang van de stad en de tempel en heel veel mensen. Heel veel mensen zullen sterven van honger, aan kruisiging. Zo'n belegering is onvoorstelbaar moeilijk en wreed en hard. En dat is wat Jeruzalem zou meemaken. En ook later op de Olijfberg, als de discipelen goed zicht hebben op de tempel. En werkelijk, de tempel was nog steeds in aanbouw. Herodes de Grote was daarmee begonnen, die herbouw. En het zou pas klaar zijn vlak voordat het vernietigd werd. Maar dit was een van de wereldwonderen. De grootte, de schoonheid, de mooiheid. Herodes de Grote deed grote architectonische dingen. De tempel van de Heere God in Jeruzalem, dat was een wereldwonder. Een trekpleister ook voor pelgrims van overal. En daarvan zei Jezus, geen steen zal op de ander blijven. Het zal verwoest worden. En dan, als hij later uitlegt, dan zegt hij dan ook, wanneer jullie zien dat Jeruzalem door lege troepen omsingeld is, weet dan dat de verwoesting van de stad nabij is. Jezus ziet al de komst van de Romeinen. De eerste komst die lijkt te mislukken, waardoor de opstandelingen denken, ja, het gaat ons lukken, waardoor het nog erger wordt. En uiteindelijk, in 70 valt de stad, is de tempel ook verwoest en zullen Romeinse soldaten hun standaarden, die ze met goddelijke eer eren, ook neerzetten in de tempel van God. En daar zullen ze offers aan brengen. En dan zullen ze zeggen, de goden van Rome zijn beter en groter dan die God van Israël, want we hebben zijn tempel verwoest. Ja, Jezus zegt hen aan, Jeruzalem zal zwaar lijden. Zelfs op weg naar het kruis denkt Jezus aan anderen. Hij ziet de gevolgen voor anderen. En dit is ook allemaal gebeurd toen de Romeinen de stad innamen, 70 na Christus, na de Joodse opstand, dat een van de grote oorlogen van die tijd is geweest. Lucas vertelt dat Jezus en twee anderen gekruisigd werden. Dan werden je polsen gespijkerd aan het dwarslat en opgehezen. En vaak kreeg je nog een beetje steun onder je voeten. Maar dan hing je en dan, ja, als je liet hangen, dan stikte je. En als je je omhoog hees, dan kreeg je kramp. En dat kon een paar dagen doorgaan. Plus nog dat het heet was en wat iets meer zei. En op die dag, omdat het voor de Sabbat was, konden alle drie weten, vandaag gaan we dood. Niet omdat kruisiging je zo snel doodmaakt, dat doet het niet. Je kunt 3 dagen volhouden en dan sterf je in onmenselijke pijn. Maar ze konden weten dat tegen het einde van de dag de benen gebroken werden, waardoor je toch stikt en sterft. Want ja, en waarom werden deze drie nu gekruisigd? Nou, wat die andere twee betreft, er waren heel veel pelgrims in Rome, in Jeruzalem. Het was even in de verkeerde tijd, maar we zijn niet met de paus in Rome, we zijn nu met Jezus in Jeruzalem. En zo'n executie was ook een waarschuwing. Mensen moesten weten, als je in opstand komt tegen Rome, of als je een rover bent, zo eindig je. Ongeveer zoals het in Nederland ook al toe ging. Ik heb begrepen dat we in Zeist ook een galgenveldje hebben. En dat is bepaald geen spelletje. Dus ja. Maar goed, daar hangt Jezus dan. En dan heb je heidense soldaten. Die hebben net hem gematteld en dan neergezet. En ze zullen hem honen ook. En ze gaan zijn kleren verdelen, want dat is hun loon. En wat zegt Jezus? Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Vader, vergeef het hun. Hij is niet boos op zijn beulen. En die beulen zijn ook onverschillig. Die bemoeien zich niet met het een of het ander. Ik vraag me soms wel af, hoe is het dan als mensen het wel weten? Ik denk dat ook dan kunnen we vergeven. Maar of het ze wat ten bate doet, ja, dat zal liggen aan hun eigen al dan niet veranderen. Die soldaten in Romeinse dienst hadden Jezus net gekruisigd, omhoog gehesen. En Jezus is vergevingsgezind. Hij is niet boos, hij vergeeft. Verder nog, er zijn twee misdadigers en die zijn mede gekruisigd. En de een die hoont hem en zegt van, nou ja, als je de Messias bent, bedoel, red jezelf van ons erbij, bedoel. Ja, maar de ander die zegt, Jezus, denk aan mij wanneer u in uw koninkrijk komt. En wat een merkwaardig verzoek. De ene ter dood veroordeelde tegen de ander dood veroordeelde. En je kunt precies weten hoeveel uren je nog te leven hebt. En dan verwacht je van een medegekruisigde dat hij aan je denkt. En dat het jou ten goede zal komen. Ja, wat denkt hij aan? Wat doet hij? Maar Jezus die zegt, ik verzeker je, nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn. Jezus accepteert deze misdadiger en garandeert hem toegang tot het paradijs. Dit brengt mij automatisch tot een uitstapje, ik kan niet laten. Paradijs, hier is het een Grieks woord, maar het is oorspronkelijk een Perzisch woord uit Iran. En dan slaat het op een ommuurde, bewaterde tuin. Kan ook dieren hebben en vogels enzovoort enzovoort. En die omschrijving heb je in de tijd van de Perzen. Koros Cyrus de Grote, die zei, een dag zonder tuinieren is een dag niet geleefd. En ja, dus hij tuinierde ook, maar had ook al genoeg hoveniers om zijn lusthoven goed gaande te houden. En een voortzetting van die Perzische tuinen vind je ook in de islamitische wereld. Nog het mooiste vind ik aan de Alhambra in Spanje, waar je dan hebt een waterweg zo en dan planten zus en planten zo en dan helemaal geometrisch mooi, heel cool, heel mooi. Zo, dat is een soort paradijs. Ja, en het woord is overgenomen in Grieks, Hebreeuws, Latijn, Nederlands, Frans, Duits, noem maar op, het overal. Het is zelfs opgenomen ook in het Arabisch en in de Koran. Er waren gelovigen die onder bepaalde omstandigheden sterven, verwachten naar het paradijs te gaan. Ik was lang geleden in Maleisië en daar was een stalletje met islamitische literatuur, met een dame erachter. En daar kocht ik een Engels boekje over vrouwen in de Koran. Die dame vroeg zich wel 3 keer of dat ik dat boek echt wel wilde hebben. Ja, ik wilde het boek echt hebben. Ik heb het gekocht, ik heb het gelezen. En wat me bijstaat, is geschreven door de islamitische dame die afgestudeerd is in ja, die dingen. Dat ze zegt, ja, Mohammed die schildert het paradijs als waterrijk, vruchtbaar, met mooie meisjes. Want ja, dat is wat woestijnmannen snappen. Ik heb toen wel gedacht, en dat denk ik nog steeds, dat deze islamitische dame niet naar Afghanistan moet gaan of naar Iran, want daar overleeft ze het niet. Want ja, die aanpak, ja, dat snappen ze niet. In ieder geval, paradijs. Nu, belangrijker voor ons, in het Oude Testament, in het Hebreeuws, komt het woord niet voor. In de rabbijnse geschriften des te meer. Maar als je kijkt naar de Griekse vertaling, dan op een paar plaatsen, ik heb ze eerst helemaal hier uitgeschreven, maar dat kan niemand onthouden. Op een paar plaatsen wordt gesproken van gebieden die zijn als het Hof van Eden. Als Lot kijkt van, nou, welke kant ga ik uit? En dan, ja, dat gebied is waterrijk en heeft heel veel gras. En als het Hof van Eden. Dus ja, dan is het Hof van Eden, dat is een waterrijk mooi gebied. Dus ja, en dan wordt in de Griekse vertaling dat gebied niet genoemd Hof van Eden, maar paradijs. Maar er is ook een overgankelijkheid, want het oorspronkelijke Hof van Eden was meer dan een waterrijk plaats met bomen en vriendelijke beestjes. Het was de woonplaats van God. Dat is waar God was. Dat was van waaruit het levende water ging. Dat was waardoor leven mogelijk was. En dat is waaruit Adam en Eva uitgegooid zijn, waardoor ze gescheiden zijn van mensen. Dat is ook waarom Jezus gekomen is, zodat we weer terug kunnen keren naar dat paradijs. Zodat de paradijs is inderdaad Gods tegenwoordigheid. En als Jezus zegt, ik zeg je dat vandaag, je zul je met mij in het paradijs zijn. Dan zegt Jezus, met mij ben je in Gods tegenwoordigheid. God neemt jou aan, vandaag nog. Hoe we dat moeten voorstellen, dat weet ik niet. Wat dat betreft, de islamitische dame had wel gelijk dat we het niet helemaal kunnen voorstellen. Maar We kunnen wel weten dat als wij overlijden, het hoeft niet door kruisiging, het kan ook op een normale manier, dan zijn wij bij Jezus, bij God, voor altijd en eeuwig. En dan is het net alsof je op aarde bent in een koel, waterrijk en prachtige omgeving. En wij in Nederland hebben wat minder verlangen naar water, hoewel dat begint wel te komen. Ik geloof in 2030 hebben we watertekort. En in sommige streken is het nu al zo. Maar goed, we beginnen al te snappen dat je toch wel water nodig hebt. Hè. Het is niet alleen iets om tegen te vechten. Maar dan zijn we in Gods tegenwoordigheid. En wat mooi is, dat begint al hier. In dit leven kunnen we al contact hebben met God, met Jezus, met medegelovigen. En als we dan komen naar het avondmaal, dan grijpen we vooruit op wat de Bijbel ook noemt de bruiloft van het lam. De feestmaaltijd, wat iets meer zal hebben dan brood en wijn, maar dat zal zijn zoals God het wil geven. Heden, nog vandaag, zou die misdadiger met Jezus zijn. Mooier kan het niet zijn. Nu, conclusie. Ja, daden hebben gevolgen, maar Jezus roept ons. Ik zie steeds vaker dat mensen, soms lijden ze onder hun eigen keuze, en dat is makkelijk. Ik bedoel, dan kun je zeggen, wat ben ik toch een sufferd geweest, maar nu ga ik het anders doen. Of in ieder geval weet ik waardoor het gekomen is. Maar heel veel lijden overkomt ons door beslissingen van anderen. Van regeringen, of van industriëlen, of weet ik wat. Als je in de buurt van Tata Staal woont en je krijgt kanker, ja, dan komt dat niet omdat jij zo ongezond was, maar je woont bij een staalfabriek en dat spuit van alles nog wat de lucht in. En ja, dat verhoogt de kans op van alles nog wat. Het is niet jouw schuld, maar je hebt wel te maken met de gevolgen. Nu ook, de vrouwen die weeklaagden om Jeruzalem hadden geen zeggenschap in de opstand tegen Rome. Ze hadden niet besloten op te staan tegen Rome, ze konden ook niet tegenhouden. Maar ze hadden wel te maken met de gevolgen. Want zij woonden in Jeruzalem. En die stad werd omsingeld. Ja, dan zit je ermee. Ja, en dat zien we ook in Oekraïne en in Rusland. Soms dan, als er een oorlog is, dan word je gebombardeerd. Daar heb je niet voor gekozen. Ja, hoogstens kies je voor om te vertrekken of om te vechten. Er zijn altijd wel keuzemogelijkheden. Maar je kunt de voorafgaande oorzaken nooit veranderen. De daden van de Joodse leiders in het afwijzen van Jezus zouden uitlopen op de Joodse oorlog. En dit is wat Caiaphas niet had gewild. Hij wilde de tempel beschermen. Maar in zijn verlangen de tempel te beschermen, heeft hij haar verloren. En zo is dat een tempel ten onder gegaan. En dan lijden mensen ook die geen persoonlijke schuld hebben. En dat kan ook ons overkomen. Ja. En nu zien we, Jezus is vergevingsgezind. Maar dat doorbreekt niet altijd de cyclus. De gevolgen die doordraaien en doordaveren. We kunnen het verleden niet ongedaan maken. We kunnen wel doen wat we kunnen in het heden. Het is ook goed om het verleden onder ogen te zien. Het is niet verkeerd dat er gekeken wordt naar zwarte bladzijden uit de vaderlandse geschiedenis, de Europese geschiedenis. En ik heb makkelijk praten, want mijn voorouders die zijn rond 1900 uit Duitsland gekomen. Dus we waren hier niet toen de VOC hier was, we zijn daar niet rijk van geworden. En we waren hier ook niet in 1914 toen de oorlog uitbrak, toen waren onze voorouders waren dus hier. En voor zover ik kan nagaan zijn ze nooit rijk geweest. Dus, nou ja, dat is, maar mocht het anders zijn, ik kan het verleden niet veranderen, maar we kunnen wel onder ogen zien wat mis is en kijken hoe het beter is. Maar wat ook groot en belangrijk is, Jezus staat open voor die ene. En is hij bezig met de verlossing van de mensheid, leidt hij ongelooflijke pijn, want hij is bezig zichzelf op te hijsen en begint al kramp te krijgen. En dan heeft hij toch nog tijd voor één enkel persoon. En dat is iemand die is veroordeeld tot de kruisdood, dus of die iemand vermoord heeft, weet ik niet. Maar in ieder geval vinden de Romeinen hem een geschikt voorwerp tot een voorbeeldige straf. En als deze persoon zich dan richt tot hem, denk mij als je in je koninkrijk komt, dan accepteert Jezus die persoon. Hij zegt niet, nou ja, eerst maar een biecht. Of, nou ja, je moet het eerst goed maken. Of, nee, je bent niet gedoopt. Nee, zegt hij. Jezus zegt, ik zeg je, vandaag nog zul je met mij in het paradijs zijn. Wij zullen samen in de tegenwoordigheid van God komen. Nu, zo kunnen we komen tot Jezus. En we kunnen daarvan getuigenis afleggen door de doop, want we zitten niet aan een kruis, dus hij kon dat niet. Dat zijn situaties die niet gaan. Maar de doop is ook een manier om te getuigen van, ik hoor bij Jezus en iedereen mag dat weten. En als je gedoopt bent, dan legt dat ook een zekere verantwoording. Mensen moeten aan ons zien hoe het is dat we Jezus volgen. En dan zijn er momenten dat we vergeven. Er zijn ook momenten dat we het opnemen voor mensen die onrecht hebben. De tijd waarin we leven biedt mogelijkheden en moeilijkheden. Maar als wij dicht bij de Heer zijn, dan geeft hij ons ook daar leiding in. Want daarvoor is ook de Heilige Geest gegeven. Laten we dan zo tot Jezus gaan en hij neemt ons aan. Amen. Vader, dank u wel voor het kruis. Voor de komst van uw Zoon die ten volle volhard heeft. En help ons dan ook om volgelingen te zijn van de gekruisigde. Dat in ons leven uw liefde mag blijken, uw wijsheid, uw genade. En daar bidden we voor het jaar dat voor ons ligt, ook als gemeente. Geef nieuw leven, geef ook nieuw zicht. En laat uw naam verheerlijk worden in ons alle leven. Amen. En u, gemeente van de Heer Jezus Christus, bijeen in zijn wonderbare naam. U mag heen gaan in vrede en vol vreugde. En God geeft u zijn zegen mee. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u. Amen. Evelien, wil jij even komen? Jezus, die in het evangelie van Johannes, zei Jezus tegen zijn leerlingen, waar ik heen ga, kunt gij niet komen, maar gij zult volgen. En inderdaad, de weg naar het kruis, naar het graf, dat hebben ze niet meegemaakt op die paasdag. Maar bijna alle apostelen zijn uiteindelijk de martelsdood als martelaar gestorven en hebben Jezus gevolgd, ook in dat opzicht. En ook in dat opzicht hebben ze hem de boze overwonnen door het bloed van het lam en het woord van hun getuigenis. En daarom, nu op deze Goede Vrijdagavond, blazen we de paaskaas uit in de verwachting dat op paaszondag er een nieuwe licht zal ontvlammen. Met een lucifer natuurlijk, maar toch. Evelien? En nu mag u inderdaad allemaal heen gaan in vrede.